Nee, niemand is als u. Het getuigenis van de Heer Jezus, dat hebben we steeds bij elke studie eigenlijk aangehaald. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest van de profetie. De adem van de profetie is eigenlijk de Heer Jezus tonen. En daar gaan we nu mee door. Het is inderdaad de laatste avond, zoals net aangekondigd, van een serie. En nu gaat het over wat Johannes zou hebben gezegd over de eeuwigheid. Nu, dat is best een moeilijk onderwerp, omdat over de eeuwigheid bijna niets in de Bijbel staat. Wat er wel van de eeuwigheid in de Bijbel staat, dat vinden we in Openbaring 21, geschreven, doorgegeven door Johannes. En er zijn nog twee stukjes tekst in 2 Petrus 3, vers 13... waar het dan gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En 1 Korintiërs 15, 28, waar het gaat dat God zal zijn alles en in allen. Dat zijn eigenlijk de enige drie stukjes tekst waarvan ons stuk voor vanavond het langste is. Die spreken over de eeuwigheid. En dat lees ik nu voor, Openbaring 21, vers 1 tot en met vers 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tabernakel of de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Tot zover. Het slot is best pittig en heftig. Ik hoop toch dat u probeert te begrijpen wat er vanavond uit naar voren komt. Denken naar de eeuwigheid is best moeilijk. Wat zullen we doen in de hemel? Dat was al moeilijk genoeg. Want ja, ga je daar werken, ga je daar zingen, ga je daar zitten, moet je de hele dag bidden of enfin, allerlei vragen kunnen bij je opkomen. Maar denken aan de eeuwigheid waarin geen einde is, ook geen begin is, merkwaardig genoeg. Het eeuwig is ook zonder begin, maar zeker geen einde. Om dat altijd zo verder te moeten doormaken. Soms is dat aantrekkelijk voor de een die misschien wel van musiceren houdt of van lofprijzing houdt. En voor de ander is dat misschien wel, nou, als dat elke dag moet. En dan eeuwig. Er komt geen eind aan. Ik wil daarom eigenlijk vanavond beginnen met iets wat echt te maken heeft met dit onderwerp. Maar ik wou u eigenlijk 7 bijzondere dingetjes vooraf al doorgeven. En die vinden we allemaal terug in dit stukje tekst in Openbaring 21. Ik wil graag beginnen met een bijzondere ontmoeting in Johannes 4 beschreven, dat gaat over de Heer Jezus die in Samaria komt bij een bron, bij Sychar. En daar een mevrouw ontmoet, niet van de Joden, maar van de Samaritanen. U kent misschien die geschiedenis, misschien heb u daarover vaak iets gehoord. En die hele bijzondere geschiedenis heeft ook voor mij een bijzondere betekenis. Als hier in dit stukje tekst van vanavond staat: wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Dan is het net alsof u de Heer Jezus hoort vertellen bij die mevrouw: als u wist wie hier voor je staat, als u wist wie ik ben, dan zou u van hem water gevraagd hebben. En hij zou u water gegeven hebben, nooit ophouden. Zij zegt dan ook: geef me dat water, dan hoef ik niet meer naar deze put, naar deze bron, om voor mezelf water te dragen. Een ontmoeting met de Heer Jezus. Hij zocht mij op, zegt een heel bijzonder lied. En hij heeft me aan de dood ontnomen. Hij zocht op. Hij kwam hier op aarde om op te zoeken. Hij is die goede herder die dat verlorene ging zoeken. En ik hoop van harte dat je met mij kunt zeggen: en hij heeft mij gevonden. Hij is ook in mijn leven gekomen. En of dat nu is door de prediking, of door de overlevering van vader en moeder, of door de dienst in de kerk, of door een boek, of door een lied, dat laat ik helemaal los. En in mijn eigen leven is het echt zo gebeurd dat de Heer Jezus op een bepaald moment in mijn leven kwam. Er zijn liederen over, ik kwam in mijn leven op een kruispunt, zingen we met de kinderen. Er is een moment gekomen dat de Heer Jezus naar mij vroeg, mij zocht en mij vond. En daar op dat moment, die ontmoeting met de Heer Jezus, heeft alles compleet veranderd. Weet je wat ik daar heb mogen ervaren? Dat hij de heiland is, de redder is, de verlosser is. En als jij vandaag met je schuld, met je zonde, met de prut van eigen leven naar hem gaat en tegen hem zegt: sorry Heer Jezus, ik heb het lang niet en lang niet goed gedaan. Ik heb ook heel veel schuld en ongerechtigheid op mijn kerfstok staan. En de Heer Jezus zegt: voor schuld en voor ongerechtigheid ga ik betalen. Als jij in mij gelooft, als je mij aanneemt, als je heiland en als je verlosser, ben je voor altijd een kind van God. En dan mag je genieten van het water des levens. En dat kost je niet. Nou, dat betekent, je hoeft er niet voor te betalen. Je hoeft er niks voor in de collecte te doen. Maar het kost je wel wat, want op een bepaald moment kom je erachter dat je jezelf compleet moet inleveren. Dus er zitten in die zin kosten aan, maar niet in de financiële zin van het woord. Je kunt het niet kopen, je krijgt het. De bronnen van het water des levens om niet. Ik wil de Heer Jezus, en dat doe ik echt, elke dag danken voor het feit dat hij in mijn leven kwam en dat hij mij opzocht. Dat is het eerste van die 7 punten die ik je wil zeggen. En het heeft alles te maken met wat we uit dit hoofdstuk zouden willen leren. Het tweede wat uit naar voren komt is dat er op een bepaald moment een bijzondere gebeurtenis plaatsvond toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Op die dag van Pasen, waarin we aan de opstanding van de Heer Jezus denken, dat hij in die zogenaamde bovenzaal, die upper room of die bovenzaal kwam, waar de discipelen bij elkaar waren. Dan moet er een 120-tal mensen bij elkaar geweest zijn ongeveer, blijkt uit de teksten. De Emmausgangers bijvoorbeeld, die horen niet bij de 12 apostelen, maar die waren daar ook. Ze hebben dus veel meer mensen uitgenodigd om in die bovenzaal te komen. En de Bijbel zegt dat dat 120 waren. En daar heeft de Heer Jezus zichzelf geopenbaard. Hij heeft zichzelf geopenbaard bij die bron, ook voor mij. En in die bovenzaal heeft hij ons vrede toegewenst. Zo is hij begonnen, vrede zei u. En toen heeft hij laten zien wat hij heeft gedaan. Hij toonde zijn handen en hij toonde ook zijn zijde. Maar het gaat me om wat anders. Toen blies hij op hen. En zij ontvangt Heilige Geest. Weet u, toen God de mensen schiep, in Genesis 2 vindt u dit, Toen heeft hij op hen en ook in hen geblazen en zo de levensadem in hun neus geblazen. Staat in de Bijbel. Zo werd de mens een levende geest. Sorry, een levende ziel. Hij blies op hen. En nu, toen het werk volbracht was en de Heer Jezus was opgestaan uit het graf, toen blaast hij op de discipelen. En dan zei: ontvangt Heilige Geest. Dat was het nieuwe leven. Dat was het eeuwige leven. Een eeuwige bron die nooit teleurstelt, waaruit je kunt blijven drinken. En het nieuwe leven. Daarom kan Paulus schrijven in 1 Korintiërs, 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Toen is een hele duidelijke nieuwe koers uitgezet. Toen ontvingen ze eeuwig leven. Niet omdat zij nog iets moesten of zij dat verdiend zouden hebben, maar omdat de Heer Jezus zijn werk gedaan had, het helemaal afgerond had. Het is geschied, vonden we in deze tekst van vanavond. Het is volbracht, het nieuwe leven. Weet je, als je de Heer Jezus aanneemt, als je heiligt en als je verlosse, dan kun je zeggen: ja goed, maar ik kan niet naar die bovenzaal gaan. En bovendien, hij is daar niet meer. Nee, maar de Heilige Geest komt wel in jou. Dat is nieuw. Dat was niet zo in het Oude Testament. De Heilige Geest gaat in je wonen en wordt in je een voorschot op de toekomstige erfenis. Nou, we hebben het straks, nog even geduld, over de toekomstige erfenis. Maar de Heilige Geest laat je daar nu al van genieten. Je hebt het. De bron ontvangen van hem, de bron van levend water en ook de levensadem heeft hij in je geblazen. Nieuwe schepping. En dat zijn buitengewone dingen. Bovendien zegt de apostel Paulus, als je zo'n gelovige bent, zo'n wederom geboren iemand bent, met leven uit God, leven tot in eeuwigheid, dan wil ik je, jullie, samen, gemeente, groep, ik citeer 2 Korintiërs hoofdstuk 11, en dan gaat het over de gemeente van God te Korinthe. Dat was een groep uit de heidenen. Dat had net zo goed Nederland kunnen zijn, of Europa. Het is al Europa, het is bij Griekenland. Dat betekent dus dat het heel dichtbij komt in elk geval, in de Korinthebrief. En hij zegt, ik heb jullie gemeente als een reine maagd aan één man verloofd. Jullie gemeente van Korinthe vormen een vrouw, een verloofde van die ene man. En dat is daar de Heer Jezus, duidelijk. En de versierselen, de mooiigheid, zoals hier staat dat die bruid aan alle kanten versierd is, sierlijk gemaakt is, dat komt in de tekst. Maar als voorbeeld, dat heb je gekregen. Paulus heeft als geen ander al die sieraden, al die kostbaarheden mogen etaleren. En eigenlijk de gemeente voorzien van zilver, goud en juwelen en prachtige dingen. Om kostbaar te zijn voor de Heer Jezus. Nog een tekst. Voor mij ook heel belangrijk. De Heer Jezus zegt tegen mij in Johannes 14, vers 23... 14:23, ja. Weet je, als je mijn wil doet, dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Ik zal mezelf laten zien. Ik zal echt duidelijk maken wie ik ben. En ik ga bij je wonen. En ook de Vader komt bij je wonen. En je krijgt een hele nieuwe dimensie. De Heilige Geest woont er al, zei ik net, hè? Toen je tot geloof kwam, is de Heilige Geest in je lichaam gaan wonen. Heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. En nu komt de Heer Jezus daar ook. En nu komt God de Vader daar ook. Ja, het duizelt al, dat snap ik. Hoe kun je je ooit voorstellen dat hier op aarde al iets is van... Ja, maar dit is eigenlijk te gek voor woorden. Dit is te hoog voor ons, dit kunnen we niet pakken. Toch staat het er. En dat gaat om jouw persoonlijke situatie. Johannes 14, vers 23. Nog één. Als twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar komen, zegt Matteüs 18, vers 20, dan zegt hij, dan ben ik daar ook. Dat is niet meer persoonlijk, dat heeft wel iets met het collectief te maken. Dan ben je al met twee of drie. Door de mond van twee of drie getuigen zou iets vaststaan nu. De Heer Jezus zegt, die twee of drie die in mijn naam bij elkaar komen, die voor mij er willen zijn en die aan mij willen denken en die aan mij echt hun dank brengen, omdat alle zegeningen te maken hebben met wat ik heb gedaan, daar ben ik in het midden. Daar maak ik deel van uit. U voelt hem aankomen, dat zijn sferen van de eeuwigheid. De tent van God is bij de mensen. Nou, toen was de tent van God in de dagen van de Heer Jezus. Hij, in wie God zelf woonde, hij heeft vlees en bloed aangenomen. God heeft in hem een woning gemaakt. En hij heeft getabernakeld, getent, als een tent hier op aarde zichzelf laten zien. Maar dat is bij gemeentemensen, bij mensen die bij de gemeente van onze Heer Jezus horen. Ik heb het niet over de boekhouding van een bepaalde gemeente, maar ik heb het over leven. Eeuwig leven. De bron hebben we gezien en de Heilige Geest hebben we gezien. En we hebben dus gezien dat de Heer Jezus zelf samen met de Vader in ons wil wonen. En hij zegt, maar ook als je samen bent met meer, met anderen ook, dat je dat ook mag beleven. Want dan ben ik daar in het midden van hen. Nou, dat zijn al hele bijzondere dingen. En bovendien zijn jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Nog een tekst. Hier wordt gesproken over wie overwint, die zal dit allemaal beërven. Dat wordt in onze tekst genoemd. Nou, dan denkt u misschien aan Openbaring 2 en 3. Iedere keer sluit een stukje van Efeze of Smyrna of, nou ja, al die gemeenten, die zeven gemeenten die daar genoemd worden, sluit af met wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten en met mij. Nou, en zou jij zo'n overwinnaar zijn, zou je van jezelf kunnen zeggen, maar ja, pff, dat hoor ik bij die hele groep overwinnaars, it's me, daar hoor ik ook bij. Nou, ik ben misschien wat voorzichtiger en jij ook. Ik geloof stellig dat niemand dat zomaar roept. Zou je in eigen kracht kunnen overwinnen? Zouden wij van onszelf overwinningskreten kunnen laten horen van dit hebben wij gedaan en wij hebben de vijand verslagen en we zijn die sterke gelovigen? Nou, ik denk het niet, hè. Heel voorzichtig. Weet je wie gewonnen heeft? Weet je wie overwonnen heeft? Dat is de Heer Jezus. Romeinen 7... Dat is een soort conflict gaande tussen die oude dato en die nieuwe dato. Dat staat in de Bijbel. Heb ik niet bedacht. Het wordt wel eens vergeleken met twee honden die aan het vechten zijn, die diep in me zitten. Sommigen noemen dat een zwarte hond en een witte hond. In elk geval komt de vraag iedere keer wie van die honden die aan het vechten zijn, in jezelf, in ons, wie zou dan winnen? Nou, het oude antwoord, het is al van heel lang geleden. De hond aan wie je het meeste eten geeft. Ik denk dat dat een hele bijzondere waarheid is. Als ik dat oude leven voed, als ik dat voedsel aan mijn oude leven, als ik mij ga voeden met die oude prut van mij, ja, dan krijgt dat de bovenhand. Maar als ik het nieuwe leven dat ik heb door het geloof in de Heer Jezus ga voeden, mij richten op hem en zoeken naar wat van hem is, dan heeft hij de overhand. Hij is de overwinnaar. Want Romeinen 7 zegt op een bepaald moment, wie kan mij verlossen? Ik, ellendig mens, ik zit helemaal vast tussen die twee blokken. Het goede willen doen en het niet goede is bij mij voorhanden. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dat is een soort conflict situatie, Romeinen 7. Maar in hoofdstuk 8 komt er een soort jubeltoon. Ik dank God door het geloof in de Heer Jezus. Want op Romeinen 8 vers 3 zegt dan, want wat de wet niet kon, omdat het via ons tot stand moest komen, dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. De overwinning en het werk is van de Heer Jezus. Romeinen 8. Hij is de overwinnaar. Hij heeft het gedaan. En daarom kan hier staan, het is geschied. Het is volbracht. Het werk is compleet tot een einde gekomen. En wie deed dat? De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Hij heeft het voor mij in orde gemaakt. En als zevende puntje, wij worden opgenomen en wij gaan met hem terugkomen. Hoe zouden we ooit met hem kunnen neerdalen? Dat komt in dit stukje voor. Ik ga dat straks met je behandelen een beetje. We gaan met hem neerdalen. Nou, dat komt niet vanuit Sliedrecht, dat neerdalen. Dat kan al niet, ook niet uit Nijverdal. We gaan de Heere tegemoet in de lucht. We zullen door hem thuisgehaald worden. En we zullen daar in de hemel, maar ook in het huis van de Vader mogen zijn. We krijgen al deel aan al die dingen die we net al voorbij zagen komen. Het is genieten, het is genieten, het is blij zijn. Het is ook danken en aanbidden en glorie geven aan de Heer Jezus en aan God de Vader. Maar we komen dan met hem terug. Hoe moet je ooit met hem terugkomen als je niet zelf daar al geweest bent of nog bent? Ik heb nu 7 kleine dingetjes aangereikt. En die 7 kleine dingetjes hebben te maken met ons onderwerp. Lieve broeders, zusters, beste vrienden, ik weet niet of je een gelovige bent of niet. Ik zeg het nog een keer. Jij en ik hebben dit in onze Bijbel. Er komt een moment dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Weg corona, weg prut, weg alle heibel, alle conflict, alles wat hier op aarde gevonden wordt. Je wordt er helemaal moe van. Gisteren een dienst en daar werd het verhaal van Daniel en de leeuwenkuil genoemd voor de kinderen. En dat snapten ze ook wel. Maar er zitten dus gewoon medebestuurders van Daniel. Die zijn stik jaloers. Die willen hem wel wegkijken. Nou, dat probeerden ze ook. Het is bijna gelukt. En toen bij de Heer Jezus was het toen anders. Nee, het waren zelfs de bestuurders, de geestelijke leiders die hem weg wilden kijken. Die deden precies hetzelfde. Die wilden hem ook ombrengen. En dat gaat maar door. In de kerken, jammer genoeg ook, er is gedoe over wie de baas is en wat de beste uitleg is en misschien wel wat de beste techniek is. Het houdt niet op. Er komt een moment dat al die aardse dingen, al die wereldse dingen voorbij zijn. Zou je daar niet naar verlangen? Maar gelovigen die hebben iets geproefd in die 7 dingen die ik net noemde, hè? Die 7 dingen die net voorbij, al iets geproefd van, ja, dat is toch wel iets aparts. Het is toch wel heel bijzonder dat wij nu al iets proeven van wat nog komt en waarvan we nu al een stukje blijdschap ervaren. Nou, dat gaat gebeuren. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Best moeilijk. Dat er een nieuwe aarde moet komen, dat snapt iedereen zeker na vandaag met alle perikelen rondom ziektes en pandemieën en epidemieën. Hoe dat maar heten mag. Maar er moet ook een nieuwe hemel komen. Dat is best een nieuwe hemel. Ja, ook daar is de zonde ingetreden. Satan heeft er gezeten. In Openbaring 21 is hij er al uit. Of in Openbaring 12, eerder in dit boek, wordt hij eruit gegooid. Maar goed, hij is de aanklager der broederen en zusteren die dag en nacht aanklaagt. Hij is daar. En er komt een moment dat Michael en de aartsengelen hem eruit gooien. Een nieuwe hemel. Want ook daar is bezoedeling. Daarom is het zo buitengewoon dat jij en ik, als we geloven in de Jezus, niet voor de hemel bedoeld zijn, komen we wel hoor. Maar dat we voor het vaderhuis bedoeld zijn, waar nooit iets verkeerds is binnengekomen, waar de duivel nooit enige invloed heeft kunnen laten gelden. Never, niks. Daar hoort u, waar alles schoon en alles schitterend is en waar alles prachtig is, daar zullen we zijn tot in alle eeuwigheid. Maar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, en de oude dingen zijn dus voorbij gegaan. Wat lazen we? Dat we een nieuwe schepping zijn. Want wie in Christus is, dat liet ik zo pas passeren door het blazen van de adem in onze neus, dat nieuwe leven, na de dood van de Heer Jezus, nadat het geschied is, nadat het volbracht was, heeft hij dat over ons uitgestort. We hebben daar deel aan gekregen. En de zee was niet meer. Nou, dat is ook weer moeilijk. Ik hoorde een broeder vertellen over ons bedrijf heeft, ik meen het getal 1000 te hebben gehoord, 1000 schepen. Nou, dat is een enorme vloot. En ja, die zitten allemaal, die zijn overal aan het baggeren en die zijn overal bezig om goede dingen te doen misschien. Maar de zee is niet meer. Nou, dan is dat bedrijf dus ook, die moet met landbaggeraars verder, maar niet meer met baggeraars die op de zee aan het werk zijn. De zee is niet meer. Maar probeert u dus nu anders te bekijken. Dus los van de economie en los van alles wat er vandaag met het klimaat samenhangt, want dat is best een moeilijk onderwerp, maar probeert u het dus. Hoe begon Genesis 1? Het was één complete watermassa. Alles was zee. En God heeft in die watermassa van toen het droge tevoorschijn laten komen. En daar heeft hij die mens op gezet. Daar was een paradijs, maar die zee was er nog steeds. En er kwamen nog steeds krioelende wezens uit. En uiteindelijk in dit laatste Bijbelboek komt er een beest uit de zee. En dat blijkt de volkerenmassa te zijn. De ongeordende, steeds maar heen en weer schuivende, steeds maar ruziemakende massa van mensen. Die continu met elkaar bezig zijn en steeds elkaar de vliegen afvangen. Dat is voorbij. De zee was niet meer. Alleen het geordende is nog over. Wat God teruggebracht heeft naar zijn ordening, naar zijn harmoniemodel. En niet naar het disharmonische gebeuren van oorlog en onrust en wat ook. De zee was niet meer. Ik hoop dat u het zo wilt pakken. Er komt een tijd dat de eeuwigheid aanbreekt. En dat houdt niet meer op. De zee was niet meer. En er komt in die samenhang een heilige stad uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Wat zei ik zo pas? Dat Paulus ons als een reine maagd aan één man verloofd heeft. Dat hij ons de versierselen als het ware meegeeft. De sieraden, de hele schmoek, als ik dat zo zeggen mag, gegeven heeft. En dan komen we uit de hemel. Nou, het is best pittig. Er zijn heel veel liederen over. Ja, en dan gaan we het nieuwe Jeruzalem binnen. Er zijn liederen over. Is toch niet correct. Zelfs die uitdrukkingen deugen niet. Want we gaan niet Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem in. Wij zijn dat nieuwe Jeruzalem. Dus we gaan daar niet omdat het zo mooi is, omdat het zo aardig is, omdat er zulke leuke mensen zijn. Daarom gaan we daarin. Nee, wij vormen de gemeente die nu hier op aarde is, die bestaat uit mensen die overwinnaars zijn. En die geloven dat de Heer Jezus alles is, dat hij het begin is van de zegenbron, dat hij in ons midden wil zijn en dat hij ons tot zijn eigendom heeft gemaakt, dat hij ons bij God de Vader heeft gebracht, dat hij ons in het Vaderhuis wil, dat hij ons zijn heerlijkheid en zijn glorie heeft gegeven. Wij vormen samen dat nieuwe Jeruzalem. En dat komt van de hemel neer. En dat komt hier op aarde. En dan blijkt dat de tent van God bij de mensen is. De tabernakel van God. Waar woont de Heer Jezus nu? Hij heeft van onze lichaam zijn tabernakel gemaakt. Waar woont de Heilige Geest? Van ons lichaam zijn tabernakel gemaakt. Waar kwam God de Vader? Als hij zijn wil doet, komt hij daar ook. Nou, dat is individueel even. Maar stel dat je dat mag vermenigvuldigen met een getal bijna niet uit te spreken. Dat komt uit de hemel. En die tent van God, dus waar Yahweh woont, waar de Heer Jezus is. Begrijpt u wat het is? Als de Heer Jezus 2 of 3 en mijn naam samen, dan ben ik daar. Dan woon ik daarbij, bij die mensen. En individueel, daar komen wij, de Vader en ik, bij hem wonen. We maken woonplaats bij hem of haar. En dan komt dat uit de hemel. Eigenlijk zouden mensen vandaag moeten concluderen, nou die lui, er is iets bijzonders mee. God woont daar. ja, dat zullen ze waarschijnlijk ontkennen. En ze beginnen ze gelijk over de vele kerken in een bepaalde plaats en de ruzies die er zijn tussen kerk 1 en kerk 12. Nou, daar gaat het dan over. Maar God woont er. Het is de woonplaats van God in de geest. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus, woonplaats van God in de geest. Die komt door de hemel. En niet boven Jeruzalem, dat is een ander onderwerp van Openbaring 21 verderop, in het duizendjarige vrederijk. Maar het gaat hier over de eeuwigheid, dan komt het op de aarde. En dan zien ze de vrouw, de bruid van het lam. Jeremia 30, ik heb dat heel vaak geroepen de laatste maanden, misschien wel 2 keer, 3 keer hier ook, ik weet niet precies. Jeremia 31, 23 zegt dat er dan, God schept iets nieuws op de aarde, als hij komt om zijn voeten te laten staan op de olijfberg. Maar een vrouw zal die man omvangen. Die vrouw zal die man vergezellen, omringen, zelfs beschermen. Dat woord betekent het. Die vrouw komt mee. Oude Testament, Jeremia kon niet verder kijken. Maar dit was al heel wat. Dat was een hele mondvol. En dat vindt u in het laatste Bijbelboek. Dit vindt u hier. En nu komt dat definitief. Dus het blijft definitief zo dat wat op aarde overblijft aan mensen, ze allemaal leven uit God hebben. En die kunnen uit de Joodse gelederen kunnen komen, of een grote schare zijn die niemand tellen kan uit de grote verdrukking, uit allerlei taal en geslacht en volk en natie, dus uit de heidenen. Dat kunnen wezens zijn van voor dat Israël bestond, dus de tijd van Noach, Henoch. Maar die hebben allemaal leven uit God. En Nederland bestaat in die zin niet meer. En Israël in die zin ook niet meer. Alleen mensen. Allen die leven uit God hebben zijn daar. En God daalt dan neer zoals hij vroeger, zo begon de Bijbel, in het paradijs neerdaalde om met Adam en Eva om te gaan. Daar waren Adam en Eva, man en vrouw, Christus gemeente. Dat is heel mooi hoor. Ja, er waren gewoon niet meer toen. Maar toch, daar begon het mee. En dat beeld wordt helemaal doorgezet aan het eind. Doordat de man en vrouw, de bruidegom en de bruid neerdalen van God. En dan is de tent van God, de woning van God, is bij de mensen. Weet je dat het uniek is dat jij nu mag zeggen dat de Heilige Geest in je woont? En dat het uniek is dat de Heer Jezus zegt, ik wil bij je wonen en maaltijd met je houden. Dat het boven uniek is bijna, ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, dat ook de Vader samen met de Heer Jezus bij je wil wonen en maaltijd met jou wil hebben. Nu, weet je dat het uniek is dat de Heer Jezus wat 2 of 3 in zijn naam samen bij hen wil wonen? Het is enorm. En dat is nu precies wat hier gebeurt. In de toekomst wordt het helemaal teruggebracht tot dat oorspronkelijke planning van God om bij de mensen te wonen. Het is door de mensen en hun ongerechtigheid verknoeid, iedere keer fout gegaan. Maar iedere keer heeft God een nieuwe oplossing bedacht, weer opnieuw begonnen, nog een keer uiteindelijk zijn eigen zoon gegeven en je zou zeggen, toen hebben ze een nog veel grotere fout gemaakt door hem naar het kruis te verwijzen. En toch ligt daarin precies de grote oplossing van het hele probleem. De tent van God is bij de mensen en God zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Dit is de taal die we dus al lazen, maar dat vind je in vers 3. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dan volgen er een paar dingen die er absoluut niet meer zullen zijn. Ik kom nog even op die tranen terug straks. De dood zal er niet meer zijn en ook geen rouw zal er meer zijn of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tranen worden afgewist. Het staat niet bij dat ze niet meer komen. De tranen die er zijn, die worden weggenomen. Maar andere dingen, die komen niet meer. Die rouw en moeite en gedoe, dat is over. Ik heb voor mezelf de berijmde versie meegenomen van Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Dat heeft me zo gepakt in de voorbereiding voor nu. Ik heb dat vroeger gezongen en ik heb er niets van begrepen. Ik vond Psalm 56 de mooiste psalm die ik had. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, dat is het volgende couplet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Een hele bijzondere psalm. En prachtig verwoord door een dichter die in die tijd daar berijmde versen van heeft gemaakt. Ik heb het vaker geprobeerd. Stel je nu eens voor dat je heel veel tranen hebt geschreid omdat je niet weet hoe het moet of hoe je verder moet. Ik ken dat, ik ben emotioneel van aard. Ik heb veel gehuild. Maar dat al mijn tranen bewaard worden in een fles en bovendien opgeschreven worden in een register, vertaling hier, of op een rol geschreven, op een boekrol geschreven. Dat drong eigenlijk niet helemaal tot mij door. God heeft ze niet alleen gezien, hij heeft niet alleen een aai over mijn bol gegeven, hij heeft ook geholpen, maar hij heeft ook gezegd, ik kom er later op terug. Dat element, ik maak het je duidelijk waarom dit allemaal is gebeurd. Als de Heer Jezus zijn eerste wonder doet, in Johannes 2, bij de bruiloft te Kana, dan zijn er 6 stenen watervaten, maar die waren leeg. En die hebben ze gevuld met water. En toen is er vanuit die vaten gevuld met water wijn, nieuwe wijn, geschept. Dat was het eerste wonder, zegt Johannes 2, door de Heer Jezus gedaan. En hij openbaarde zijn heerlijkheid. Dat wordt daar gezegd. Weet je wat er met jouw tranen gebeurt? Nou, die zijn bewaard in een fles. Psalm 56, berijmde of onberijmde, maar en opgeschreven in een register, in een boekrol. Dan kom je in de hemel en dan zie je allemaal, ik zal het plastisch en een beetje raar misschien, een hele enorme zaal met allemaal flessen. Daar staat je naam op en misschien zijn het wel gigantische kruiken omdat je zoveel gehouden hebt, maar daar zet je naam op. En dan zegt hij daartoe, kijk, dit is jouw fles. Daar zitten jouw tranen in. Ik heb ze bewaard. En ik heb er bovendien een geschrift bijgezet met mijn handtekening. Dat ze echt van jou zijn. Ze staan op de boekrol. En uw tranen zijn mij tot spijze. En hij maakt van droefheid vreugde. De bruiloft in Kana. Maar dan in het groot, snap je? Het eerste wonder was in het klein. Er waren maar 6 stenen watervaten. Maar dan, ja, dat duizelt mij. Als hij mijn tranen afwist. Hij zegt niet, dat is van vroeger of dat komt nooit meer. Dit was op zich goed. Hij heeft zelf in de schepping buisjes gegeven, traanbuisjes gegeven, waardoor je kunt huilen. En soms is huilen moeite, zorg, spanning, van hoe moet het verder. Maar het is soms ook immense vreugde om te kijken naar de Heer Jezus en te genieten van de Heer Jezus. Je kunt zomaar huilen, je kunt zomaar geweldig blij zijn. Ik heb het gelukkig ook wat het ervaren, dat je genieten mag van de Heer Jezus. Nou, die tranen die zijn dus afgewist. De werkelijkheid is gekomen. En je kunt permanent genieten. Dat houdt niet meer op. Dat is niet alleen maar iets opzeggen of iets doen, of ja, dan moet ik de hele dag Bijbel lezen. Nee, je mag genieten. Je bent zo vol van hem en van alles wat God bedacht heeft, dat er geen einde aankomt. En dat is wat God zal doen met de tranen van hun ogen afwissen. Nou, de dood is er dan niet meer. Wat er dan is, dat zijn alleen maar mensen die leven uit God hebben. Geen rouw. Dus geen coronasterftegevallen, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, waar de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan zegt hij die op de troon zit, ik maak alle dingen nieuw. Dat wordt heel vaak geroepen, Dat wordt ook wel gejubeld. Maar het gaat hier over de eeuwigheid. Dan pas worden alle dingen nieuw. En een gelovige heeft nu eeuwig leven. Voor hem is die eeuwigheid begonnen op het moment dat je die Heer Jezus aannam. Vandaag misschien. Of gisteren. Of ik hoop, als je meekijkt door deze dienst misschien. En hij zei tegen mij, schrijf aan deze woorden zijn waarachtig en getrouw. De woorden. Daarom is in Psalm 56 die koppeling. Gij weet hoe God, hoe ik zwerven moet en mijn tranen heb geen fles gehad. En dan, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik bedoel, die koppeling is in Psalm 56 ook te vinden. Van aan de ene kant tranen en moeite. Aan de andere kant, ik ben vast van overtuigd, het is uw woord. En dat woord heb ik lief. En wie zou me dan iets kunnen doen? Wat sterveling zou mij schenden? Dat is dan geen moeite meer. En ik ga dan mijn lofzang tot u opzenden. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer Jezus. Het is geschied, het is volbracht, het is geschied. Nou, wie dorst heeft, die mag komen. Is bij mij gebeurd, is bij jou gebeurd. Ik heb het om die reden vooraf zo gezegd. En wie overwint, heb ik gezegd. Wie heeft overwonnen? Hebben wij dat gedaan? De overwinnaars in 2 en 3 van Openbaring, hebben die dat zelf gedaan? Nou, nee, ze hebben allemaal gefaald. De enige die overwon is de Heer Jezus zelf. Hij is de overwinnaar. Wie overwint, die zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En dan zijn er lafhartigen vandaag en ongelovigen. De Bijbel noemt je, als je niet wilt geloven, eigenlijk een lafhartige. Je bent eigenlijk laf. Je weet drommels goed dat het anders is en toch doe je het niet. Verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars. Enfin, de hele categorie, die gaan in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Die waren al dood, in zonden en in misdaden, dat was ik ook. Maar omdat ik geloofde in Jezus, ben ik levend geworden. Maar zij zijn niet veranderd. Ze waren al dood. En ze worden ook nog in de tweede dood gebracht. En dat is definitief. Dat is nou, een beetje cru, de hel, de Gehenna, waarover het over gaat. Dit is Openbaring 21. Dit zegt Yahweh over de eeuwigheid. Wat zou je dan moeten zeggen vandaag? Nou, alles is nieuw. Hoorde ik wel eens zingen door kinderen. Ik heb het zelf ook meegezongen natuurlijk. Maar het is duidelijk dat nieuw te maken heeft met wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft alle dingen nieuw gemaakt. En ik ben zo blij met de Heer Jezus. Als ik hier de Heer Jezus uit zou halen uit dit stukje, dan blijft er eigenlijk niks over. Dan is het alleen maar onduidelijk, vaag en misschien wel utopisch, een beetje van vroeger of van toekomst. Maar het heeft geen inhoud. Maar met hem, hier in dit stuk, is het een hele bijzondere opsomming. En dat bijzondere zou ik je zo graag willen laten genieten. Ik hoop dat je dat doet. Het nieuwe normaal vandaag, daar wil ik mee afsluiten, is 1,5 meter afstand volgens mensen die dan voor de televisie verschijnen en dan precies zeggen hoe het moet. Maar het ook niet weten. Ik weet het ook niet, dat bedoel ik niet. En ik wil me daar ook aan houden als ik... Ik ben hier onderdaan en ik wil me best onderwerpen aan het gezag van de overheid. Ik zit daar niet tegen te schoppen. Maar dat wordt het nieuwe normaal genoemd. Maar ik wil toch met jou vanavond zeggen, het is het nieuwe abnormaal. Het nieuwe normaal voor mij, en voor jou als je gelooft, is heel dicht bij de Heer Jezus. Niet 1,5 meter afstand. Er is een lied uit de bundel Opwekking, dat zegt iets over met de Vader op schoot. Het is niet mijn lievelingslied, ik weet niet of ik dat zo zeggen mag. Maar de dichter probeert in echt wat te zeggen, dan zit je geen 1,5 meter uit elkaar, maar dan zit je heel dicht bij elkaar. Als de Heer Jezus een schaap vindt, verdwaalt en op zijn schouders legt, is er geen 1,5 meter afstand. Is hij heel dichtbij. En we mogen zijn voeten omarmen, we mogen zijn voeten kussen, we mogen onze tranen de vrije loop laten en tegen hem zeggen dat u kostbaar bent. We mogen met onze zalfolie zijn hoofd zalven of zijn voeten zalven. Heel dichtbij. Dat is het nieuwe normaal straks. Dicht, heel dicht bij de Heer Jezus. Ik heb daar een liedje van, die wordt straks, als het goed is, getoond of gespeeld. Maar dat is het uitgangspunt. Heel dicht bij de Heer Jezus. Eeuwigheid is zo close met hem, zo één met hem. Zoals we nog nooit op aarde hebben beleefd. Adam en Eva hadden een hele mooie tijd toen God daar in de avondkoelte kwam. En ze daar vertrouwelijke omgang had. Ik heb nog Psalm 25 gelezen vandaag. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die heerlijke harmonische verhouding tussen God de Vader en jij. Want de Vader zelf heeft mij lief. Dat is het nieuwe normaal. Niet 1,5 meter afstand. Dat klopt niet. Ik begrijp het wel, dat bedoel ik niet, maar het klopt niet met ons. Wij moeten dus ons echt als gelovigen richten op het nieuwe normaal. En dat is heel dicht bij de Heer Jezus, bij hem, bij de Vader. En door de Heilige Geest tot één gebracht, aan elkaar gekoppeld. Dat is eeuwigheid. Schitterend genieten. Ik ga danken. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus die het werk volbracht heeft. Dank u wel voor schrijvers zoals Johannes over de eeuwigheid schreef hier in Openbaring 21. Maar ook Paulus daarover iets heeft gezegd. We willen u danken dat we het in uw woord mogen terugvinden en het nu in onze harten mogen leggen. En daar blijven worden en gelukkig van zijn. We willen u bidden voor elkaar dat we dit nieuwe normaal voor ons hebben. Dat komt nog. Wat we nu meemaken is het nieuwe abnormaal. Het is afschuwelijk en het is best pittig, ook voor heel veel. Maar we willen u danken dat u ons door uw woord, ook door van vanavond, uit wilt tillen boven de omstandigheden van vandaag. En ons het nieuwe normaal wilt laten zien. Dat is dicht, heel dicht bij de Heer Jezus. We prijzen u en we dragen elkaar aan u op, ook in deze omstandigheid. We prijzen u voor uw woord. We danken u voor de toekomst die zo schitterend is, waarvan we nu al door de ontmoetingen die we hebben geschetst in die 7 puntjes, iets van kunnen proeven, nu al, een klein beetje. Maar straks wordt dat helemaal volledig. We danken u daarvoor, door uw Heilige Geest, in de naam van de Heer Jezus. We prijzen u. Amen.